Gemeente, ik heb voor u vooraf de volgende mededelingen namens uw kerkenraad. Volgende week zondagmorgen staat de dienst in het teken van de bevestiging van de broeders M. Heuvelman en L.J. Bontenbal. Maandag is er catechisatie, dinsdagavond gebedskring, woensdagmiddag 5 kleurenclub, donderdagmorgen vrouwengesprekskring en vrijdag de tienerclub. U mag de kopij voor het kerkblad van februari tot en met zaterdag inleveren bij de heer J. Dijs. U mag de heren dienen met uw gaven voor door het werk van de kerkvoogdij en de diaconie te steunen met een gift via de bank en in de collectezakken bij de uitgang. De eerste collectezak is voor de kerkvoogdij, de tweede voor de diaconie en de derde voor de verwarming. Tot zover de mededelingen. Laten wij samen deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we nu samen gaan zingen uit Psalm 144, daarvan het eerste vers. Gezegend zij de Heer, die te allen tijden mijn rotssteen is, mijn handen leert ten strijde. Psalm 144, het eerste vers. Gemeente, nadat we ook op deze zondagavond ons geloof hebben beleden, zingen we uit Psalm 39, daarvan het vijfde vers. Nu dan, o Heer, wat is het dat ik verwacht? Mijn hopen staat op u, alleen. Psalm 39, het vijfde vers, naar de belijdenis van het geloof. Doen wij dan nu belijdenis van ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof in gehoorzaamheid aan het woord van God en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen. Laat ieder van u en jullie met mij in zijn of haar hart als volgt spreken. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. En op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, van de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, we openen nu samen het woord van de Heere op twee plaatsen in het Nieuwe Testament. Allereerst bij de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze. We lezen het zesde hoofdstuk, de versen 10 tot en met vers 20. Efeze 6, vers 10 tot en met vers 20 is de eerste schriftlezing. De tweede schriftlezing is uit 1 Thessalonicenzen 5. En uit die tweede schriftlezing is ook de tekst voor de preek genomen. Maar om die tweede schriftlezing te begrijpen, moeten we eerst de eerste schriftlezing horen. En daarom gaan we nu eerst lezen uit Efeze 6 vanaf het tiende vers. Daar luidt het woord van de Heere als volgt. Voorts, mijn broeders, word krachtig in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Doet aan de gehele wapenrusting van God, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neem aan de hele wapenrusting van God, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. Sta dan uw lenden omgord hebbende met de waarheid en aangedaan hebbende het borstwapen van de gerechtigheid en de voeten geschoeid hebbende met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Bovenal aangenomen hebbende het schild van het geloof, met het welk gij al de vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm der zaligheid en het zwaard van de geest, het welk is Gods woord, met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in de geest en tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen en voor mij. Opdat mij het woord gegeven wordt in de opening van mijn mond met vrijmoedigheid, om de verborgenheid van het evangelie bekend te maken, waarover ik een gezant ben in een keten, opdat ik in hetzelfde vrijmoedig mag spreken, gelijk mij betaamt te spreken. Tot zover de eerste schriftlezing. We hebben gelezen, u hebt dat met mij kunnen horen, over de geestelijke wapenrusting. We hebben 6 wapens langs zien komen, vers 14 tot en met vers 17, dat zijn de 6 wapens. Het eerste wapen, dat is de gordel, vers 14a, de gordel van de waarheid. Het tweede wapen, vers 14b, het borstwapen van de gerechtigheid. Het derde wapen, vers 15, de schoenen van het evangelie. Het vierde wapen, dat is het schild van het geloof. Het vijfde wapen is de helm van de zaligheid. En het laatste wapen, dat is het zwaard van de geest. En 2 van deze wapens, het tweede wapen, het borstwapen, en het vijfde wapen, de helm, die 2 komen we ook tegen in de volgende schriftlezing. Het borstwapen en de helm. Nu gaan we lezen uit 1 Thessalonicenzen 5. Vers 1 tot en met vers 11. Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet nodig dat men u schrijft, want gij weet zelf zeer wel, zeer goed, dat de dag van de Here al zo zal komen gelijk een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hen overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw, en ze zullen het geenszins ontvlieden. Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen. Gij zijt allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht, noch van de duisternis. Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken en nuchter zijn. Want wie slapen, slapen 's nachts, en wie dronken zijn, zijn 's nachts dronken. Maar wij die van de dag zijn, laat ons nuchter zijn, aangedaan hebbende het borstwapen van het geloof en van de liefde, en tot een helm de hoop der zaligheid. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, samen met hem leven zouden. Daarom vermaan elkaar en sticht de een de ander, gelijk gij ook doet. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, laten we nu eerst samen bidden. Heere, groot is uw naam, groot is uw majesteit en groot is uw macht. Groot is uw trouw, u brengt ons op uw dag weer samen in uw huis. We danken u daar heel hartelijk voor. Vanmorgen mocht het woord klinken en ook vanavond is uw woord weer open gegaan. Heere, wat bent u goed voor ons dat u ons dagelijks opzoekt door uw woord, maar zeker op de zondag, de eerste dag van de nieuwe week, voordat we aan het werk gaan, mogen we eerst tot rust komen in uw huis, tot rust komen bij uw woord, tot rust komen aan uw voeten. Heere, dan danken we u dat u ons hier brengt, dat we thuis verbonden mogen zijn met deze dienst. En Heere, dan danken we ook voor het woord wat geklonken heeft, een oproep om waakzaam te zijn. En Heere, dan moeten we u ook belijden dat we vaak zo weinig waakzaam zijn. Dat we veel te weinig verwachting van u hebben. Dat we veel te weinig u uit de hemel verwachten. Heere, vergeeft u ons dat en leer ons door deze dienst om onze plaats in te nemen, zoals u het hebt bedoeld, in de strijd die er gaande is, in deze wereld, in de hemelse gewesten. Heere, geef dat we in die strijd staande mogen blijven, dat we de geestelijke wapenrusting aan mogen doen, en dat we zo mogen staan op het woord, op het fundament, op Jezus Christus en die gekruisigd. En dat we zo in het leven mogen staan, u uit de hemel verwachten. Heere, helpt u ons daarbij en geef dat deze dienst tot lering mag zijn, tot onderwijs voor ons allemaal, dat deze dienst ons weer bij de les haalt, zodat we u mogen dienen met heel ons hart. Heere, u bent waard alle lof en eer en aanbidding. Geeft u dat we dat allen mogen zien. Heere, we komen tot u in het gebed, ook om te bidden voor elkaar, te bidden voor allen die in nood en smart tot u verheffen het angstige hart. Heere, u kent degenen die moeite en zorgen met zich meedragen. Wat zijn we als mensen kwetsbaar in deze wereld? Wat zijn we als mensen broos? Maar Heere, u bent sterk en u bent goed en u bent groot. Heere, doe ons dat steeds weer ervaren. We bidden voor de zieken in de gemeente. We bidden voor onze ouderen. Ook voor de rouwdragenden in de kerk. Heere, we bidden ook voor onze jongeren, dat deze dienst ook voor hen tot zegen mag zijn. We bidden ook voor de kinderen, geeft u dat ze het mogen begrijpen. We bidden, Heere, dat u ons allen wil leiden door uw woord en door uw geest. We danken u met deze gemeente, met de gemeente van Alwenbroek, dat er twee broeders zijn die volgende week in het ambt bevestigd mogen worden. Wat bent u goed voor deze gemeente, dat u dat opnieuw geeft. Wat een voorrecht dat u dat geeft. En Heere, wees met de broeders die bevestigd zullen worden. Geef ze uw kracht en uw geest en uw genade. Dat ze zo mogen staan in het ambt door de kracht van uw Heilige Geest. Heere, wij bidden voor heel de gemeente, voor de andere broeders van de kerkenraad. We bidden voor onze broeder, dominee Volkers. Zegen hem hier in de gemeente, samen met zijn vrouw. We bidden voor iedereen die zich inzet voor de gemeente, voor alle vrijwilligers in de kerk. Heere, laat alles zijn tot eer van uw naam, tot uitbreiding van uw koninkrijk. En leer ons om te bidden om de uitbreiding van uw koninkrijk, want daar gaat het toch om door alles heen. Er is zoveel leed in deze wereld, zoveel duisternis als we denken aan de oorlog in Oekraïne. Als we denken aan mensen die in honger leven, mensen die in onzekerheid leven, mensen die vervolgd worden, christenen die vervolgd worden. En ons geeft u vrijheid. Heere, geef dat we vanavond dan ook allen mogen staan in die vrijheid waarmee u ons vrij koopt, de vrijheid die er in Christus Jezus is. Heere, zo ziet het alles op u. Voor deze dienst, maar ook voor de uitbreiding van uw koninkrijk, is onze verwachting van u, dat u zult komen op de wolken van de hemel, om alle dingen nieuw te maken. Heere, wees ook met uw volk Israël, dat dat volk bereid mag zijn, dat ze de Messias, dat ze Jezus als Messias zullen erkennen. Heere, gaat u door met uw werk, ook door deze dienst heen. Dat bidden wij in de naam van Jezus Christus. Amen. Gemeente, de tekst voor de preek kunt u vinden in de tweede schriftlezing, 1 Thessalonicense 5 en daarvan het 8e vers, waar wij lezen in het woord van de Heere, 1 Thessalonicense 5 vers 8, maar wij die van de dag zijn, laat ons nuchter zijn, aangedaan hebbende het borstwapen van het geloof en van de liefde, en tot een helm de hoop der zaligheid. Het thema voor de preek van vanavond, dat luidt als volgt: wees nuchter. Dat is het thema voor de verkondiging. Wees nuchter. Twee punten. Ten eerste een oproep tot nuchterheid. Onze tekst is een oproep om nuchter te zijn. En ten tweede, dan gaan we ook naar de praktijk. Hoe dan nuchter zijn? Dus het tweede punt is een vraag. Hoe dan nuchter zijn? Eerst de oproep en daarna hoe dan? Eerst gaan we samen nog zingen als inleiding op de preek uit de avondzang. De avondzang vers 1, 4 en 5. De avondzang die kunt u vinden achter de psalmen. Daarvan zingen we het eerste vers. O grote Christus, eeuwig licht, niets is bedekt voor uw gezicht. En ook het vierde vers. Houd ons gemoed voor u bereid, opdat het blij uw komst verbijt. En ook het vijfde vers. Bescherm ons in de bange tijd van zielsverzoeking en van strijd. De avondzang vers 1, 4 en 5. Wees nuchter, dat is het thema voor de verkondiging. Ten eerste een oproep tot nuchterheid en ten tweede de vraag hoe dan nuchter zijn. Gemeente, jongens en meisjes en jonge lui. Misschien hebben jullie wel eens dat verhaal gehoord van dominee Jack van Dijk. Die dominee was op bezoek bij een gezin uit de gemeente. En na afloop van dat bezoek, toen bracht die vader die dominee weer naar buiten. En toen die dominee al buiten was, toen keerde hij zich nog één keer om. En die vader stond nog in de deuropening en hij zei, nog één ding. Verwacht u vanavond de Heere Jezus nog? En die vader aarzelde. En toen zei hij, heel eerlijk, eigenlijk niet. En toen zei die dominee, op zo'n dag, als u het niet verwacht, dan zal hij komen. Goedenacht. En gemeente, nu wij, nu u en jij en ik, verwacht u vanavond de Heere Jezus nog? Het is een uitspraak van dokter Oepke Noordmans. Hij zei als de Bijbel een titel had, de Bijbel heeft geen titel. Bijbel komt van het Griekse biblia, dat betekent boeken. Maar als de Bijbel een titel had, dan was het waarschijnlijk, zei Noordmans, hij komt. Hij komt. En gemeente, daar willen we vanavond samen bij stilstaan. En dan niet zozeer bij zijn komst zelf, bij de wederkomst van Jezus Christus en bij wat er allemaal gebeuren zal, daar heeft Paulus aan het einde van het vierde hoofdstuk over gesproken, maar veel meer over onze houding. Wat betekent dat nu voor ons, voor u, voor jou, voor mij, dat hij komt? Hij is gekomen, maar wij wachten op zijn volgende komst. En wat betekent dat nu voor ons dagelijks leven? Daar spreekt Paulus over aan het einde van die brief die hij schrijft aan de gemeente van Thessalonica. Thessalonica was een belangrijke stad, een welvarende stad, een havenstad in Griekenland. En tijdens een tweede zendingsreis, u kunt dat nalezen in Handelingen 17, ging Paulus naar deze stad. En Paulus is daar maar kort geweest, 3 sabbatten lang ging hij met hen in gesprek en hij zette voor hen uiteen vanuit de schriften dat Jezus is de Christus. En dat de Christus moest lijden en sterven en opstaan uit de dood. En dan lezen we in Handelingen 17, het vierde vers, dat sommigen van hen overtuigd raakten. En ze sloten zich bij Paulus en Silas aan. En van de godvrezende Grieken een grote menigte en van de vooraanstaande vrouwen niet weinig. En zo ontstond daar een christelijke gemeente. En direct kreeg die gemeente ook te maken met tegenstand. En die oproer was vooral gericht op Paulus en Silas. En Paulus en Silas zijn toen in de nacht gevlucht naar Berea. En kort daarna schrijft Paulus vanuit Korinthe deze brief aan de gemeente van Thessalonica. En Paulus schrijft aan het einde van het eerste hoofdstuk dat hij het van hen gehoord heeft, hoe zij zich van de afgoden bekeerd hebben om de levende en ware God te dienen en zijn zoon uit de hemel te verwachten. Voor die eerste christenen was de wederkomst van Jezus Christus heel dichtbij. Ze leefden in een sterke verwachting dat Jezus spoedig komen zou. Maar ondertussen ging de tijd door. Er werden kinderen geboren, maar er stierven ook mensen. En daar zat voor hen het probleem. Zullen degenen die overlijden er dan niet bij zijn als Jezus komt? Zullen zij de komst van Jezus Christus dan missen? En daar gaat Paulus dan in het laatste deel van hoofdstuk 4 op in. Paulus zegt, degenen die ontslapen zijn, die zullen ons nog voorgaan. De Heere zelf zal komen met een geroep, met de stem van een aartsengel, met de bazuin van God zal hij neerdalen. En dan zullen de doden die in Christus zijn als eerste opstaan. En daarna, zegt Paulus, aan het einde van het vorige hoofdstuk, zullen wij die levend overgebleven zijn, met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En dan zullen we altijd bij de Heere zijn. Zo dan, zo sluit dat vierde hoofdstuk af, troost elkaar met deze woorden. Maar, zo begint dan het volgende hoofdstuk, maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, hebt u niet nodig dat men u schrijft, want u weet zelf zeer wel, zeer goed, dat de dag van de Heere al zo zal komen gelijk een dief in de nacht. Zoals een dief in de nacht. Nou, jongens en meisjes, wanneer komt een dief? Ja, die dief die komt niet overdag als iedereen thuis is. Als je buiten aan het spelen bent. Als je in de tuin aan het spelen bent. En als je moeder in de keuken is en je vader aan het werk is thuis. Nee, die dief die komt 's nachts. Als het stil is, als het donker is, als iedereen slaapt. Onverwacht. En u zegt de Bijbel, de Heere Jezus komt ook. Onverwacht. Onverwacht komt de Heere Jezus terug. En zo heeft de Heere Jezus het zelf gezegd. U kunt dat allemaal nalezen in Matteüs 24. Hij gebruikt datzelfde beeld. Jezus zegt, wees dan waakzaam, want u weet niet wanneer uw Heere komen zal. Maar weet dit, als de Heer van het huis geweten had wanneer de dief zou komen, zou hij niet hebben laten inbreken. Wees ook u daarom bereid, zegt Jezus, Matteüs 24, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des Mensen komen. En dat is de oproep die ook Paulus hier meegeeft. Wat Paulus doet in zijn brieven, dat is Jezus Christus naspreken. En hij doet die oproep, en die oproep komt vanavond ook bij u. Zorg ervoor dat die dag u niet onverwachts overvalt. Want zo zal het zijn voor de ongelovigen. Wanneer ze zullen zeggen, zegt Paulus in het derde vers, het is vrede en zonder gevaar. Er is vrede en veiligheid. We hebben alles onder controle in ons leven. We hebben alles op orde in ons leven. Alles geregeld wat we regelen konden. Dan zal een onverwacht verderf hen overkomen. Paulus zegt in het derde vers, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw. Het is zoals de weeën een zwangere vrouw overkomen. Ja, ze weet wel dat het eraan zit te komen. En ze weet ook wanneer ze ongeveer zullen gaan komen. Maar het komt toch altijd weer onverwachts. En als dan die eerste wee gekomen is, ja, dan is er geen ontkomen meer aan. Zo onverwacht, vooral onontkoombaar is de wederkomst van Christus voor wie hem niet verwacht. Een onverwacht verderf, zegt Paulus, zal hen overkomen. En precies zoals Jezus het al gezegd, je kunt het allemaal nalezen in Matteüs 24. Jezus zegt zoals het was in de dagen van Noach. Zoals de mensen bezig waren in de dagen voor de zondvloed. Met eten en drinken en trouwen en ten huwelijk geven. Tot op de dag dat Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam en allen wegnam. Zo, zegt Jezus, zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. Wat zijn dat een aangrijpende woorden. Voor wie nog buiten Christus leeft en voor wie Christus niet verwacht. Wat aangrijpend dat zoveel mensen in deze wereld zo leven. Zomaar doorleven zonder enig besef van wat hen overkomen zal. Zo zal het bij u, bij jou toch niet zijn. Maar dan, gemeente, dan zien we in onze schriftlezing dat er een omkeer komt. Eerst een maar in vers 5 en dan nog een keer een maar. Eerst een maar in vers 1 en dan nog een keer een maar in vers 4. Maar gij, maar u, broeders, zegt Paulus. Zo roept Paulus die christen in Thessalonica toe. Broeders, zegt hij. En elke keer als hij broeders zegt, dan heeft hij ze iets te zeggen. Dan wil hij ze iets op hun hart binden. Maar u, broeders, u bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U, zegt Paulus dan in het vijfde vers, gij zijt allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht, ook niet van de duisternis. Wat is dat een geweldig evangelie. Wat is dat een heerlijke toekomst voor wie al zijn duisternis aan het licht heeft gebracht. Voor wie zich van zijn afgoden bekeerd heeft en nog dagelijks van zijn afgoden bekeert om de levende en ware God te dienen en zijn zoon uit de hemel te verwachten. Want hij is toch dat licht. U bent al een kinderen van het licht. Wanneer bent u een kind van het licht? Als u dat licht hebt leren kennen waar Simeon van spreekt. Simeon nam het in zijn armen, een licht om de heidenen te verlichten. En hij heeft het zelf gezegd, ik ben het licht der wereld. En wie mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. En nu houdt Paulus deze christenen, die pas tot geloof zijn gekomen, nu houdt hij ze een spiegel voor. Nu houdt de Heilige Geest ons vanavond een spiegel voor. En wat gebeurt er als je voor de spiegel gaat staan? Jongens en meisjes, als je voor de spiegel gaat staan, dan zie je jezelf. En nu houdt de Heere God ons vanavond een spiegel voor. En de Heere God vraagt het jou en mij en u. Wandelt u ook als een kind van het licht? Van dat licht dat ontstoken is met het kerstfeest. Leeft u van dat vuur dat nooit meer dooft? Steeds duidelijker klinkt de oproep, het appel in deze brief. Paulus zegt, laten we dan niet, net als de anderen, slapen. Laten we dan niet zoals de anderen slapen. Voor die mensen zal het een onverwacht verderf zijn. Maar laten wij dan waakzaam zijn, zegt Paulus, en laten we nuchter zijn. En nuchter zijn staat in dit Bijbelgedeelte, u kunt dat duidelijk zien in vers 6 tot en met vers 8. Nuchter zijn staat in dit Bijbelgedeelte, vaker in de Bijbel, tegenover dronken zijn. Wie dronken is, die kan zichzelf niet meer beheersen, die kan zichzelf niet meer besturen, die kan zijn volle verstand niet meer gebruiken. Wie slapen, zegt Paulus vers 7, slapen 's nachts en wie dronken zijn, zijn 's nachts dronken. Maar, zegt hij dan vers 8, wij laten wij die van de dag zijn, laten wij nuchter zijn. Dat is de vraag die vanavond naar u toe komt. Naar jou toe komt. Ben je van de dag of ben je van de nacht? Hoor je bij het licht of hoor je nog bij de duisternis? Wij die van de dag zijn, zegt Paulus in de tekst voor de preek, laten wij nuchter zijn. En dat nuchter zijn, u voelt dat wel aan, dat is het kernwoord waar het allemaal om draait. In onze tekst, in onze schriftlezing. En dat is opmerkelijk, als je dat nazoekt vanuit het Grieks, dan komen we dat woord nuchter zijn 6 keer tegen in de brieven in het Nieuwe Testament. 3 keer wordt het genoemd door de apostel van de heidenen, door de apostel Paulus. En 3 keer wordt het genoemd door de apostel van de Joden, door Petrus. Dat kan natuurlijk geen toeval zijn. 3 keer door Paulus, 3 keer voor de christenen uit de heidenen en drie keer door Petrus, drie keer voor de Joden, voor de Messias beleidende Joden. Paulus zegt het hier in vers 6 voor de eerste keer en in vers 8 voor de tweede keer. En u kunt het ook lezen in 2 Timotheus 4 vers 5. Paulus zegt maar u wees nuchter in alles. En Petrus zegt het drie keer in zijn eerste brief. 1 Petrus 1 vers 13. Om God daarom de lendenen van uw verstand en wees nuchter. En nou opnieuw in hoofdstuk 4 vers 7. Petrus zegt het einde van alle dingen is nabij. Wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden. En dan voor de derde keer in hoofdstuk 5 vers 8. Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij de duivel gaat rond als een briesende leeuw. Wees nuchter, zo klinkt de oproep. Het is het steeds weer terugkerende refrein in het Nieuwe Testament. Voor een gezond geestelijk leven is nuchterheid nodig. Nuchterheid is een belangrijk woord voor de gemeente van het Nieuwe Testament. Een christen moet zijn volle verstand gebruiken. Dat verstand waardoor de Heilige Geest is verlicht en wat zich laat leiden door het woord alleen. Daar roept Paulus die christenen toe op. Laat u niet meevoeren, laat u niet meeslepen door de machten van deze wereld. Laat u niet meevoeren door anderen die zich bedwelmen, die zich bedrinken. Misschien wel heel letterlijk door de alcohol of door andere verslavingen. Social media, seksualiteit, alles wat je leven in beslag neemt, alles wat je gevangen houdt, van buitenaf, van binnenuit, alles wat er op je afkomt, juist als anderen zich mee laten slepen, mee laten voeren, maar u wees nuchter. Als anderen zich mee laten slepen in de machten van materialisme, in de machten van deze wereld, in de angstcultuur, wat staat ons allemaal nog te wachten, waar gaat het naartoe met deze wereld, klinkt voor de christelijke gemeente heel duidelijk de oproep, maar u wees nuchter in alles. Ondanks alle verwarring, alle tegenstand, alle onrust en alle chaos, laat je geen zand in je ogen strooien. Wees nuchter in alles. Laat je niet van de wijs brengen, maar leef bij wat er staat. Leef bij de dag. Niet bij de nacht, maar bij de dag. Want ooit komt er een dag, zodat hij voor u, voor jou, niet komt als een dief in de nacht, maar als een vriend op klaarlichte dag. Wees nuchter in alles. Maar hoe dan, zegt u? Dat is de tweede gedachte voor de preek. De vraag, hoe dan nuchter zijn? Want, gemeente, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. En dat is van alle tijden al zo. Dat was voor de discipelen ook zo. Wat zijn we vaak zwak en wat zijn we vaak weinig waakzaam. Jezus moest het zeggen tegen de discipelen toen hij opstond uit die zware zielenstrijd. Kunt u dan niet 1 uur met mij waken? En Johannes moest het schrijven aan die christenen in Klein-Azië die zoveel gekregen hadden van de Heere God, net als u en jij en ik. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. En u hebt de naam dat u leeft, moest Johannes aan een andere gemeente schrijven. Maar u bent dood. De geest was eruit. Omdat u lauw bent. Niet koud en niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. Wees dan waakzaam. Maar hoe dan waakzaam zijn? Als je midden in dit leven staat, als je net bent gaan studeren, als je net een nieuwe baan hebt, als je nog midden in het arbeidsproces zit, of als je nog jong bent en pas getrouwd of jonge kinderen, een druk gezin, een drukke baan. Of als je juist ouder wordt en steeds meer lichamelijke klachten krijgt en steeds moeilijker krijgt en steeds meer mensen om je heen wegvallen en de zorgen allemaal groter worden. Hoe dan leven bij die dag? Die dag met een hoofdletter. Nou gemeente, de Heilige Geest komt tot de Thessalonicenzen toen en tot ons vanavond niet alleen met een oproep, maar ook met de middelen. De middelen om nuchter te zijn en nuchter te blijven, om waakzaam te zijn. Hij geeft vanavond olie in je lamp. Hij geeft wapens aan je mee. De geestelijke wapenrusting zoals u die kent vanuit Efeze 6. Zoals ik het al gezegd heb bij de schriftlezing, 6 wapens. Jongens en meisjes, Paulus was in de gevangenis toen hij die brief schreef, toen hij aan die gemeente van Efeze schreef. En toen zag hij in die gevangenis een Romeinse soldaat. En die Romeinse soldaat, die was bewapend. Hij had, ja, eerst had hij zijn gordel omgedaan om zijn middel. In die tijd hadden ze lange loshangende kleren, net als ik vanavond. En met zo'n lange toga, dan kun je natuurlijk niet strijden. Dan kun je natuurlijk niet rennen. En zo konden die mensen dat toen ook niet. Zo kon die Romeinse soldaat dat ook niet. Dus eerst moest hij zijn lange loshangende kleding vastbinden en opbinden met een gordel. Dat was het eerste, de gordel. En dan deed hij zijn harnas voor, zijn borstharnas. En dan deed hij zijn schoenen aan. Schoenen waarmee hij goed uit de voeten kon. En dan pakte hij met zijn ene hand zijn schild. Met de andere hand zette hij de helm op zijn hoofd. En tenslotte nam hij het zwaard. En dat zwaard, dat deed hij aan zijn riem. En we hebben het gelezen uit de Bijbel. Nog heeft Paulus daar een geestelijke betekenis aan die wapens, een nieuwe betekenis. Paulus zegt, die gordel, die heeft de christen ook nodig. Die gordel, dat is de gordel van de waarheid, de gordel van de Bijbel, de gordel van de belofte van Gods woord. En dat borstharnas, zegt Paulus, dat is het borstharnas van de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. En die schoenen, zegt Paulus, dat zijn de schoenen van het evangelie. En dat schild, dat is het schild van het geloof. En die helm, dat is de helm van de zaligheid. En dat zwaard, dat is het zwaard van de geest. En dat zwaard van de geest, dat is het woord van God. En gemeente, dat is opmerkelijk dat we die beeldspraak verschillende keren in verschillende brieven tegenkomen. Telkens weer gebruikt Paulus diezelfde metafoor van die wapens. Een christen moet bewapend zijn. Je kunt dat ook lezen in de Romeinenbrief, Romeinen 13. Paulus zegt daar, de nacht is ver gevorderd, de dag is dichtbij gekomen. Laten wij dan de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. In de Romeinenbrief worden die wapens van het licht genoemd. In de Korinthebrief, 2 Korinthe 6 vers 7, spreekt Paulus over wapens van gerechtigheid. En hier, in de Thessalonicenzenbrief, gaat het over wapens van geloof, hoop en liefde. Ik noemde het al bij de schriftlezing. Twee wapens haalt Paulus eruit, het tweede en het vijfde wapen, het borstharnas en de helm. En dat is opmerkelijk, want die twee werden ook samen genoemd in het Oude Testament. U kunt dat lezen in Jesaja 59 vers 17. In Jesaja 59 dan is er niemand die het volk Israël verlossen kan. Er is geen uithelpen. Niemand die hen redden kan. En dan lezen we in Jesaja 59, toen de Heere zag dat er niemand was die verlossen kon, toen bracht zijn arm hem heil. Hij trok de gerechtigheid aan als een harnas en hij zette de helm van het heil, de helm van de zaligheid op zijn hoofd. En u begrijpt dat, dat is oud-testamentisch en nieuw-testamentisch zien we dat vervuld in Christus. Want Christus heeft die zaligheid verdiend, die helm van de zaligheid op zijn hoofd gezet. Hij is met eer en heerlijkheid gekroond. En hij heeft ook de gerechtigheid verdiend. Op Golgotha heeft hij heeft voor de gerechtigheid, hij heeft betaald aan het kruis. En in de verkondiging, dan geeft Christus, dan deelt hij het uit, de gerechtigheid en de zaligheid, het eeuwig zalig leven. En nu, gemeente, nu geeft Paulus in onze tekst nog weer een volgende betekenis aan die twee wapens. Want het is nodig niet alleen het evangelie te ontvangen in geloof op zondag, maar het is ook nodig om eruit te leven. Het is nodig om de Heilige Geest, niet alleen dat de Heilige Geest in je begint te werken, maar ook dat je hem in het vervolg in je laat werken. Want je kunt de Heilige Geest, als je hem eenmaal ontvangen hebt, ook tegenstaan. Dat doen we van huis uit. Paulus zegt, blus de Geest niet uit. En ook daar geeft de Heilige Geest ons onderwijs in. Hoe dan hem laten werken in je leven? Waardoor staan we hem dan tegen? Hoe dan nuchter zijn leven bij het woord uit wat er staat? Als zelfs je eigen hart je de andere kant op trekt. Hoe dan je met hart en ziel inzetten voor je studie, voor je werk, voor je gezin. En tegelijkertijd uitzien naar die dag die nooit meer nacht wordt. Nou, daar gaat Paulus nu op in. En hoe doet hij dat? Hoe doet de Heilige Geest dat? Hij verbindt aan die twee wapens die dus echt bij elkaar horen. Oud-testamentisch al. Hij verbindt aan die twee wapens drie nieuwe begrippen. Die we niet in de Efezebrief zo tegenkomen, maar wel in de Thessalonicenzenbrief. Dat zijn de drie kernwoorden waar het allemaal om draait in deze brief. Want zo is deze brief ook begonnen. U kunt dat lezen aan het begin van deze brief. Hoofdstuk 1, vers 2. Wij danken God altijd over u allen, uw gedachtig zijnde in onze gebeden. Dan komt het in vers 3. Zonder ophouden gedenkende het werk van uw geloof en de arbeid van de liefde en de verdraagzaamheid, de volharding van de hoop. Geloof, liefde, hoop. En dan aan het einde van deze brief, dan komt dat allemaal tot een hoogtepunt. Deze drie kernwoorden geven antwoord op de vraag, hoe dan nuchter zijn? Hoe dan die Heilige Geest niet tegenstaan, maar in je laten werken? Hoe dan waakzaam zijn in deze wereld? Leven bij wat er staat, je volle verstand gebruiken. Ondanks alles wat er tegen in opstand komt. De Heilige Geest geeft ons het antwoord in de tekst voor de preek door ze aan te doen, door ze je eigen te maken. Het borstharnas van geloof en liefde en de helm van de hoop op de zaligheid. Geloof, dat is het eerste. Want zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Geloof, dat komen we ook tegen in Efeze 6. Het schild van het geloof. En toch bedoelt Paulus hier iets anders. Hier gaat het niet zozeer om het geloof in de macht van Jezus. Hier gaat het ook niet zozeer om het geloof in Jezus als verlosser, als redder, als zaligmaker. Maar hier gaat het veel meer om het geloof in Jezus als de komende. Zo spreekt Jezus daar ook over in Lucas 18. Dan zegt hij, zal de Zoon des Mensen, als hij komt, wel het geloof op aarde vinden? En dan bedoelt hij niet zozeer het geloof in Jezus als verlosser, maar veel meer het geloof in Jezus als de komende. Het geloof in Jezus als de bruidegom. Zal de bruid dan wel verlangend uitzien naar de bruidegom? Of zal de bruidegom teleurgesteld zijn als hij komt? Verwacht u vanavond de Heere Jezus nog? Hij heeft het u toch toegezegd. Ik ga heen om een plaats voor u te bereiden. En als ik heen gegaan ben, dan kom ik terug en ik zal u tot mij nemen, zodat ook u mag zijn waar ik ben. De Heilige Geest wil het ons leren. Niet wat ik hoor, niet wat ik denk, niet wat ik voel, niet wat ik merk, maar wat Hij deed, wat Hij sprak, ja, wat Hij spreekt. Alleen dat is doorslaggevend. De Heilige Geest wil ons leren te leven bij wat er staat. Zoals Maria dat deed. Ze sprak het uit. Te midden van alle verwarring. Laat met mij gebeuren overeenkomstig uw woord. Zij had zich bekleed met het borstharnas van geloof en van de liefde. En zo ging ze naar Elisabeth. En zo zongen ze samen het lied van het kerstfeest. Hierin is de liefde. Niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat Hij ons heeft lief gehad en zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. En als God ons zo lief gehad heeft, zegt Johannes in zijn brieven, dan moeten wij elkaar ook lief hebben. Niet elkaar de maat nemen, maar elkaar de voeten wassen. Want hoe kun je deel hebben aan hetzelfde lichaam en hoe kun je uitzien naar dezelfde bruidegom als het onderling niet goed zit? Als je elkaar vermijdt of ontloopt of elkaar niet eens kent, als er geen onderlinge zorg is, dienst betoon. Als ik de liefde niet had, zegt Paulus, was ik een klinkend metaal en een luidende schel. Jezus zegt, hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent, als u liefde hebt onder elkaar. En als die liefde er niet is, dan wederstaan we de Heilige Geest. Dan staan we hem tegen om te werken in ons leven, om te werken in de gemeente. Als die liefde er niet is. Als u niet bekleed bent met het borstharnas van geloof en van de liefde. Als u de helm van de hoop niet draagt op uw hoofd. Dat is het derde kernwoord. Geloof, liefde. En het eindigt in de hoop. Het geloof dat door de liefde werkzaam is, dat eindigt in de hoop. En juist die hoop, zoals ik dat zei aan het begin van de preek, die hoop dreigde de Thessalonicenzen te verliezen. Dat was de aanleiding waarom Paulus ging schrijven over de wederkomst. Er waren er al die ontslapen waren. Zouden zij de komst van Jezus Christus missen? Zou de dood dan toch nog winnen van de levende? En opeens, plotseling was hun hoofd onbeschermd. Ik kreeg de boze grip op hun gedachten en vervulde een diepe droefheid hun hart. Daar was het begonnen. Hoofdstuk 4, 13e vers. Doch broeders, ik wil niet dat u onwetend bent van degenen die ontslapen zijn. Opdat u niet bedroefd bent zoals de anderen die geen hoop hebben. Die geen hoop hebben. Buiten Christus, maakt Paulus duidelijk, is er geen hoop. Dat is alleen ijdele hoop. Dat is alleen hoop die vergaat. Maar, zo zegt hij, zo bemoedigde die christen in Thessalonica, zo bemoedigt de Heilige Geest u vanavond. Maar laat wie in Christus Jezus is, de hoop niet verliezen. In de nacht van strijd en zorgen kijken wij naar u omhoog, biddend om een nieuwe morgen, om een toekomst vol van hoop. Eén naam is onze hoop. Hij is de hoop, zo zingt Simeon voor de volkeren. En de hoop voor Israël. Hij is de hoop op de zaligheid. Hij is het die ons verlost van de toekomende toren. Want, vers 9, want God heeft ons niet gesteld, God heeft ons niet bestemd, God heeft ons niet voorbestemd tot toren, maar tot het ontvangen van de zaligheid door onze Heere Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, zegt Paulus dan, opdat wij, het tiende vers, het zij dat wij waken, het zij dat wij slapen. Het zij dat wij nog leven in deze wereld, nog wakend leven in deze wereld, of dat we al zijn gaan slapen, dat we al in Christus zijn ontslapen. Opdat wij, het zij dat wij waken, het zij dat wij slapen, samen met hem zouden leven. Samen met hem. Samen met Jezus. Wat is dat een troost? Wat is dat een bemoediging? Troost elkaar met deze woorden. Zo beëindigt Paulus de vorige pericoop. En zo beëindigt de Heilige Geest ook deze pericoop. Daarom het 11e vers. Vermaan elkaar. Dat mag je ook vertalen als bemoedig elkaar. Vertroost elkaar. En sticht de een de ander. Breek elkaar niet af. Maar bouw de een de ander op. Zoals u ook doet. Amen. Gemeente, laten we samen gaan zingen als antwoord op de verkondiging uit Psalm 130. Daarvan het derde vers. Psalm 130. Ik blijf de Heer verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. 130 vers 3. Laten wij samen danken en bidden. Ja, Heere, zo hebben we het samen gezongen. Als uw gemeente, als bruid van Christus, mochten wij zingen. De morgen, ach wanneer. Ja, wij roepen om die morgen, om die toekomst vol van hoop, dat de hoop werkelijkheid wordt, dat u al uw beloften vervullen zult. Al die beloften die nu nog niet vervuld zijn, waar uw woord over spreekt, al die beloften voor wie in Christus Jezus is. Heere, help ons om waakzaam te zijn. Help ons om uit te zien naar die grote dag. En vergeef het ons als we vaak zo ongelovig zijn, als we u veel te weinig uit de hemel verwachten. En als we vaak zo liefdeloos zijn, als we ons zomaar kunnen laten gaan, vergeeft u het ons, als we de hoop zomaar verliezen, ons de moed zomaar laten benemen door die boze die altijd klaar staat als een brullende leeuw op zoek is. O God, maar u bent sterker. U bent overwinnaar, Heere Jezus. U bent sterker dan de dood. U bent sterker dan de duivel. U hebt alles overwonnen. En leer ons dan eenvoudig op u alleen te vertrouwen. Te leven bij het woord. Te leven bij wat er staat. En u uit de hemel te verwachten. Heere, helpt u ons daarbij. Want zonder u kunnen wij niets beginnen. En daarom bidden wij om de krachtige werking van uw geest, dat de inhoud van de preek praktijk mag worden in ons leven. Heere, we bidden dat u deze week ons er voortdurend aan herinneren zult aan wat we vanavond hebben gehoord, dat we ermee leven zullen. Heere, help ons deze week in alles wat we te doen hebben, of ook niet meer te doen hebben. Heere, wees ons allen goed en nabij. Geef uw zegen aan ons allen en leer ons u te volgen zonder vragen. Wij bidden en danken u in de naam van Jezus Christus. Amen. Gemeente, ten slotte zingen we uit Psalm 96 en daarvan zingen wij het zesde. En dan ook het negende vers, Psalm 96, het zesde vers, aanbid hem nederig al uw leven. Dus niet alleen op zondag, maar heel uw leven. En ook het negende vers, het juicht al voor het aangezicht des Heren. Hij komt die de aarde zal regeren. Psalm 96, vers 6 en 9. Gemeente, verhef uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.